En nu gaan we het hebben over ja, nog de laatste zitting eigenlijk met Ludo van Kampenhout. Die man is of was verantwoordelijk voor Sport, Diamant, Marten en Forum. En weet je nu weer al, Peter
Wouters.
Peter Wouters.
De districtsraadsvoorzitter van ja. Deurne.
Maar dus in december was het nog Ludo van Kampenhout. Diamant bijvoorbeeld. Ja, ik heb maar één geluidsfragmentje met hem. Vond ik wel interessant dat de diamantsector in de problemen zit. Want ze hebben een probleem met hun financiering. Want ze kunnen bijna geen bankrekening meer openen door de verstrengde regels. Dat is wel interessant, hè, want het wijst erop dat de diamantsector toch een branche is waar de gang van zaken niet helemaal dezelfde blijkbaar is als in de andere sectoren, delen van de economie. En daar op dat gebied is men in Vlaanderen al redelijk laks. Nu, hij zegt van ja, dat is een probleem dat federaal en Vlaams moet aangepakt worden. Dat zal wel zijn, ja. Sport, 66 miljoen investeringen. Een belangrijk stuk, 40 miljoen, is voor renovatie van gebouwen. Bijvoorbeeld zwembaden. De Arenawijk zwembad gaat gerenoveerd worden. Er komt een sporthal bij in de Danbruggestraat. Ja.
Een sporthal in de Danbruggestraat?
Ja, ik heb dat hier genoteerd. Ja. Louis, ja. Weet je daar meer van?
Ja, inderdaad. Je moet weten dat er in de Danbruggestraat, als we het leegstandskadaster volgen, dat daar enorm veel leegstand is. Dus langs Egad staan bijna alle huizen leeg.
Een semi-industrieel gebouw, zegt u?
Nee, aan het begin, hè. Aan de kant van de Offerandestraat, waar al die woonhuizen zijn.
Het is misschien toch beter dat we ofwel een derde microfoon installeren, ja. Of dat jullie wel dichter bij elkaar gaan zitten.
Ik zal wat dichter bij Bert
zitten. Ik zal best de gaten vullen met het 87 miljoen, dus 66 miljoen aan investeringen, 87 miljoen voor exploitatiekosten, dat is voor uitbating van al die instellingen, zeker. Ja, dus die 87 miljoen is een beetje moeilijk te vergelijken met de vorige begroting, want een aantal kosten zijn nu gecentraliseerd en zitten in de reguliere stadsbegroting. Ja, bol, dat is een technicaliteit voor de mensen die zelf in de cijfers zouden gaan duiken. Louis.
Joris, ik heb een vraag. Ook al denk ik het antwoord wel te weten, maar volgend jaar is het Antwerpen de herdenking van 100 jaar Olympische Spelen. Dat komt dus niet uit de begroting van sport. Ondanks het feit dat daar heel veel sportactiviteiten voor worden georganiseerd.
Dit jaar, Loes.
Ja,
maar ja dit jaar.
Maar we zitten in december 19, Bert. We zitten in december 19. Deze zittingen waren rond de 10e december. Je bent met een mate, Loes. Maar wat ik denk dat Bert gelijk heeft. Wie zei het? Dat is een andere begroting. Ik denk dat dat bij een ander schip zit. Dat is misschien feesten of zoiets. En dat, wie was dat nu weer al? We hebben dat al gehad. Nee?
Dat is het grote drama van Kampenhout net. Hè? Dat hij het bijltje erbij neer heeft moeten leggen en dus niet kan van de partij zijn bij de plechtige opening van 100 jaar Olympische Spelen. Want dat was zijn...
In de discussie, ik heb het niet opgeschreven. Het is twee maanden geleden ondertussen, maar ik heb het niet opgeschreven. Dus ik denk, vraag me toch of het budgetair zwart.
Ja, er worden nu al activiteiten voor georganiseerd. Onder meer een basketbalmatch waar de Belgische international en Olympische basketbalspeelster Antonia De Lare uit de Schildstraat aanwezig op is in een basketbalgala in de Luisbekelaar, de zaal in Borgerhout Examuros.
Oké, goed. Tot zover de nieuws uit de Schildstraat. Ja. De centen betreft, had meneer Van Kampenhout iets te melden over PPS, want het gaat via PPS. En we zullen daar eens naar luisteren.
Is het ook al meer PPS?
Privaat-publieke samenwerking. Hè? En waar komt het op neer? Ik denk het dat het er eigenlijk op neerkomt dat de overheid minder geld moet uitgeven aan de directe bouw van infrastructuur, maar daarna ja, die eigenlijk huurt en daardoor moet geleidelijk gaan betalen.
Ik word er zo warm van als je dat zo uitlegt.
Voilà.
Wat we ook doen is PPS-formules zoals de Veldstraat, nu Park Grootschijn, zowel het nieuwe zwembad als de nieuwe ijspissen worden gebouwd met publiek-private samenwerking. Dat betekent veel minder investeringen, vaak het inbrengen van de grond, maar dat betekent wel dat je natuurlijk een toelage de volgende jaren moet betalen aan de exploitant. Dus dat is eigenlijk een verschuiving van investering naar exploitatie met wel een aantal voordelen, snellere bouwtijd en dergelijke.
Ja, dat is toch een beetje interessant voor een redelijk donkerblauwe liberaal, die Van Kampenhout toch in de eerste plaats is, met schuim erbij, is dat, dat hij toch een beetje de voordelen van PPS nuanceert en zegt van, wow, er is toch... er zijn kosten die toch moeten betaald worden. Goed, De Sinkse Voor, die blijft op Parkspoor Oost, moest er enige twijfel aan zijn. Dan de markten, en dat was wel interessant. 28 markten zijn er in Antwerpen. Vele van de markten hebben het moeilijk. Merks en Deunen werden geloof ik expliciet vermeld. Veel lege plekken op die markt. Er zal een studie gedaan worden. Ja. Districten kunnen markten nu ook in concessie geven. Ja. Imada Noerig, die wijst, dat was er een discussie over een praktisch probleem. Dat soms dus een probleem is met stroomvoorziening op de markten. Te weinig stopcontacten en soms werken ze niet. De stadsdienst ontkent het. Er is een keer een probleem geweest, maar het was om 8:30 al opgelost. En wie koopt er nu kroketten zo vroeg? Dat was dus... ik denk gewoon, wie verkoopt er nu diepvrieskroketten op de markt? Of, ja nee, zelfs als het niet... In elk geval, wat. Dus het zullen verse geweest zijn. Marktkramers zelf hebben het over stroompannen, uren later nog altijd op de dag. En ja, dat is dus een probleem natuurlijk als je verse vis verkoopt, bijvoorbeeld.
Het probleem in Merksem, daar weet ik ook nog wel iets van. Het probleem daar was niet dat de marktkramers erover zagen dat het allemaal in concessie moet worden gegeven of zo, maar dat zij gewoon heel veel problemen hadden met de plaats waar de markt plaatsvond, omdat ze tijdens de werken de markt amper van plaats hebben verwisseld. Wat betekent dat? Terwijl dat die werken bezig waren, daar ergens in het midden van een markt lag die moeilijk bereikbaar was voor heel veel mensen, die het in Merksem natuurlijk van en verder komen en daar naar de markt komen.
Maar ik denk dat er toch een meer algemeen probleem is. Ik werk in Breda en 20 jaar al en ik zie dat die markt is nu een derde van wat die 20 jaar geleden was. Er is echt wel een bepaald probleem. Ik heb ook net ook zelfs de markt hier op zaterdag, krijg van langzaam meer food toestandjes en zo. Niks tegenop, maar ja, de reguliere markt die vermindert toch. Dus ik weet niet of ze zelf gaan te weten komen hoe dat komt of een conclusie krijgen daarover.
Dat hebben marktkramers ook wel een beetje aan hun eigen te danken, aan zichzelf te danken, met anders gezegd. Het heeft ermee te maken dat op een bepaald moment er vrij veel markt vrij populair was en dat men stilaan meer en meer is gaan braderen, zoals men dat zegt. Drie t-shirts voor €5, dat
soort dingen. Goedkoop en brol.
Ja, veel goedkoop. En uiteindelijk maakt dat het marktpubliek veel minder divers. Vroeger waren er veel op de Vogelenmarkt veel meer modekramen, dus waar vrouwen van een zekere leeftijd pièce uniques konden kopen. Dus iets wat duurdere kledij. En dat is helemaal weg.
Ja. Oké, we moeten door. Ik twijfel eraan eerlijk gezegd, Bertha, je analyse. Want als ik opnieuw over die markt van Breda heb bijvoorbeeld. Dat is gewoon het aantal groente- en fruitkramen is gehalveerd. Alle kramen zijn zo wat gehalveerd. En ja, ik heb niet in dat er meer marginale dingen staan. Integendeel, het enige fruitkraam dat er nog staat is juist een heel chique kraam.
Dat heeft weer te maken met de arbeidsintensiviteit van bijvoorbeeld groente- en fruitkramen. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom je zoveel groente- en fruitkramen ziet met mensen van in wat andere oorsprong.
Die minder moeten betaald worden.
Nee, die moeten niet minder betaald worden, maar die zetten vaak familie in.
Ja.
En familie wordt minder belast.
Ja.
Terwijl dat minder het geval is bij, laten we zeggen, autochtone Belgen.
We moeten maar een keer dan een speciale bijdrage doen over de markten, want we moeten doorgaan. Want een interessant punt was dus, er was ook een probleem bijvoorbeeld met elektriciteit, gewoon omdat de plons sprongen. Wat gebeurt er dan? Het zijn twee typen stopcontact. Eentje van 2 kilowatt en eentje van 15 kilowatt. En blijkbaar...
Overbelaste zekeringen?
Verzekers wel, ja. En dus 2 kilowatt of 5 kilowatt. En sommigen verbruiken nu gewoon meer. Dat is het probleem. Bijvoorbeeld door die foodtrucks, die elektrisch verwarmen. Voilà. Goed, dan. De volgende commissie was de Ridder. Haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening. En dan de haven, dat was redelijk snel afgehandeld. Voor de haven rapporteer ik aan de raad van bestuur. Voilà.
Aan de raad van bestuur en niet aan de gemeenteraad?
Nee, dat was dingen. Zo was het. Dat is een verstandig bedrijf. Hè. Dat is een apart, wat is het?
Dus wacht even, daar mag wel voor betaald worden, maar dat mag niet in de rekeningen worden gekeken.
Ik denk dat de haven geld opbrengt, maar alleen.
Ja, maar daar moet toch ook in geïnvesteerd worden?
Ja, maar dat is de raad van bestuur, dat is een apart bedrijf.
Het is een apart bedrijf, maar tegelijkertijd heeft onze stad dan de macht om daar mensen te plaatsen die dan tegen een ferme betaling en een schoon stukje kreeft, om de zoveel tijd in een raad van bestuur mogen zitten, om het plat populistisch te zeggen, en dat allemaal betaald met ons geld, om het helemaal af te maken.
Wel, ik weet niet of dat zoveel opbrengt, die raad van bestuur van... moet het een keer aan Peter Mertens vragen.
De ex-voorzitter.
Dat is natuurlijk ook interessant. Maar we gaan het hier ook kort houden. Tijdens de vorige legislatuur heeft dus dan de meerderheid, met de steun van SPA, toen beslist om de oppositie uit de raad van bestuur van de haven te bonjouren op één persoon na. En dat was dan het compromis met SPA. Die ene persoon was dan van SPA.
Ja, dankjewel meneer Volhemmer.
Ja, maar dan natuurlijk was de respons daarop van bijvoorbeeld, ja, meneer Peter Mertens, u zit hier van uw kloten te maken, maar we hebben u nooit gezien op de vergadering van de raad van bestuur.
Ja, voilà. Mertens zelf heeft dat gecounterd door hier te zeggen, geloof ik. Dat Voorhammer hem had opgelegd wat minder van zijn kloten te maken.
Nee, het was niet Voorhammer, Bert, het was de NVA die dat zei.
Nee, Voorhammer had hem gevraagd om minder van zijn kloten te maken in de commissie, omdat hij anders er wel voor zou zorgen dat hij niet meer aan die commissie zou deelnemen.
Ja, het gaat over de Raad van Bestuur, hè. Maar bon, zwart, stadsontwikkeling, we gaan verder. Ja. Daarover heeft ze het dan wel gehad, Annick de Ridder. Hè. Dat is een bevoegdheid die bijna volledig bestaat uit investeringen. En zo goed als geen exploitatiebudget. Dat exploitatiebudget is zuiver opvolging van investeringen. Ah ja, en dat heeft hier wel een leuk stukje hier. Dat eigenlijk, ja, hoe politici hun leider zo wat zich laten inspireren door hun leider.
En ik wil samen met jullie een aantal slides overlopen, waarbij de focus uiteraard zal liggen op de kern van mijn bevoegdheden, dus die projecten die we willen realiseren, zodanig dat we opnieuw naar een gouden eeuw kunnen gaan met onze stad, die abrupt is afgebroken in 1585. Die eerste gouden eeuw kunnen we nu opnieuw naar een nieuwe gouden eeuw gaan in de 21ste eeuw.
Ja, voilà. Nee, dat is de historica Annick de Ridder, die het over de gouden eeuw heeft.
Ja. U krijgt
30 seconden om te reageren. Heren.
Moest dit een Facebook-status zijn, dan zou Jan Lampo waarschijnlijk reageren met een boze smiley. Er was ooit een heel goed geschiedenisprogramma dat het heeft gehad over de Gouden Eeuw van Antwerpen en hoe dat onder meer ook voortkwam vanuit solidariteit, maar ook vanuit enkele machtsstructuren die de Gouden Eeuw toch minder goud maakten dan dat het bleek.
Ja, en het feit dat toen al wat geld had gaan lopen is naar Amsterdam. Dank u wel, mevrouw de Ridder.
Ja. Ja, want inderdaad, is het over 1580?
1585.
Die eindigde in 1585, ja, na de val. Goed.
Na het aftrappen van de Hollanders en Willem de Zwijger en al wat geld uit Antwerpen.
Stadsontwikkeling dus. Wel investeringen, 160 miljoen, 8% van het totaal investeringsbudget. En opvallend, ja, in het vorige legislatuur is maar 66 miljoen investeringen effectief gerealiseerd. We hadden het er al een keer in het verleden over, een van de vorige uitzendingen. Wat gebeurt er met het geld dat wel gebudgeteerd is, maar niet geïnvesteerd is? Wordt het dan toch gewoon uitgegeven? Of komt dit in de pot terecht? Dat is eigenlijk een vraag die niet gesteld wordt. Welke projecten? Waarover gaat het? De kaaien, 72 miljoen. Maar eigenlijk wordt het grootste deel van die kaaiprojecten door Vlaanderen betaald. Dat is kaaiherstel, kaaiverhoging, dat is allemaal Vlaams geld. Antwerpen investeert in de aanleg van het publiek domein. Die plannen waren eigenlijk al klaar in 2010 onder Janssens. Het vorige stadsbestuur heeft die aangepast, maar daar is er eigenlijk geen debat over geweest. Het is nog altijd curieus hoe dat hier voor de deur zal gebeuren.
Hebben we daar eens niets over gepraat, over de parkings die erop gingen worden aangelegd?
Nee, ook onder Janssens waren er parkings, hè, maar ze komen nu dichter naar het centrum toe. Geloof ik aan de noordelijke kant gaan er meer zijn. Maar bon, ja, dan moeten we daar een keer apart over spreken. Hè. Het over hebben. Dus dat zijn zeven sectoren. Hè, die kaaien van helemaal aan de... Wat is het daar? De Dokkeneiland daar. Tot Nieuw-Zuid. Ja, voorbij Nieuw-Zuid zelfs. Kaaivlakte voor het loodswezen. 14 miljoen euro's. Dus van die 72. Noordelijk centraal gedeelte bijna 30 miljoen deel. Het zuidelijk centraal gedeelte 2 miljoen, dus dat is maar een klein stukje dat ervan gebeurt. Sint-Andries 11 miljoen. Maar de totale kost van de herhaling van de kaai zelf is veel meer. Dus die 70 miljoen is eigenlijk alleen al de werken die op het vasteland zullen gebeuren. Lageweg Hoboken, daar wordt er een soort renovatie gedaan, 30 hectare, 4 miljoen euro. De Zuiderdokken parkings, 23 miljoen euro belastingsgeld gaat er daarin. Dus de bovengrond is dat dan waarschijnlijk het park. De buurt is zeer enthousiast, zegt Annick de Ridder. Er komen 497 bomen bij. Meneer Hisham Mzair vraagt, waar komen die bomen? Is dat in de zijstraten of is dat effectief op het plein? En dan, het antwoord is wel, die 500 bomen is op het plein.
Maar gaat het hier om die parkeerplaats voor bomen? Want ik heb Fons Duchateau zoiets over vertellen, dat hij in het kaaigebied een geweldig soort plaats zou liggen waar verschillende soorten bomen zouden worden geplant, die dan na een poosje ergens anders in de stad zouden worden bijgezet.
Ik weet niet waarover u het hebt, maar hier komen er gewoon, dus de bovengrond waar nu de parking is, wordt heraangelegd, dat wordt een park en dan komen er 500 bomen. Maar om het toch eventjes te relativeren, er komen 2000 parkeerplaatsen, hè, dus dat is 4 auto's per boom. Hè, dus al ja, we moeten... U kijkt vragend, Louis.
Nee.
Ja. Dus er zijn 2 grote parken die er komen, ondergronds met verschillende verdiepingen. En daarboven komt een park waar er dus 497 bomen staan. Maar dat klinkt heel veel, maar het is toch een redelijk groot plein. Allee, het is niet slecht natuurlijk, hè, maar het is 1 boom per 4 parkeerplaatsen.
Ik had toch nog een vraag, maar daarvoor moet u misschien mijn geheugen even opfrissen, want de Lage Weg in Hoboken is ook vernoemd geweest. Is de Lage Weg die ene straat die richting die tussen Kioskplaats en het station van Hoboken loopt?
Ik weet waar de Lage Weg is, omdat ik daar ook nog een vakantiejob gedaan heb, denk ik, bij Lemmert. Daar is dat. Waar de wielenfabriek was. Ik denk dat dat te laag was, denk ik. Maar bon, kijk, daar heeft de boodschap geen luisteraar aan, dat wij dat niet weten welke weg dat is. Dus we moeten dat maar eens opzoeken.
Maar hetgeen wat ik gewoon wou zeggen, is dat ik daar al een tijd werken zie gebeuren aan het Wichtik en al de rest, die niet noodzakelijk van de stad Antwerpen zijn, maar wel van de Vlaamse gemeenschap. Dus dan vraag je mij gewoon af, waar gaat dan de... Wat is de bijdrage van de stad Antwerpen daarin dan? Als zij dat zelf begroten?
Maar de Lage Weg is redelijk lang. De Lage Weg is redelijk lang. Het gaat over het gebied er rond waarschijnlijk aan de Lage Weg. Allee, bijvoorbeeld, er was er in het algemeen wel lof voor. Eindelijk wordt dat aangepakt. Dat is blijkbaar een straat die er niet zo goed bij ligt. Dus ik denk dat het publiek domein is. Dus de weg zelf en misschien de fietspaden enzovoort. Maar als u dat interessant genoeg zet, moet u dan maar een keer een aparte bijdrage over doen. Hè. Terug naar de Zuiderparking, Zuiderdokken en de Zuiderdokkenparking om af te sluiten. Dat is ook wel interessant. Er komt daar een grote waterput van 9000 kubieke meter. Dus dat is in het kader van het waterplan waarschijnlijk dat is. Wat is de planning? Midden volgend jaar gaat de Steendokparking open. Ik weet niet welke van de twee dat is. Dat is waarschijnlijk de meest zuidelijke zeker. De parkingaanleg duurt tot het najaar volgend jaar en daarna komt het park. Dus volgend jaar, dat is dus 2020. Hè. Dus dit jaar. Hè. Maar in december was het dan volgend jaar. Hè. Dus tot eind 2020, dus binnen een jaartje zouden die parkings moeten af zijn en daarna gaat men aan het park beginnen. Hè. Goed, er was nog sprake over investeringen in Arena, Wijk, Linkeroever, tweede project Slachthuis, site, 13 miljoen. Andere, Brielmont, Wolvenberg, Brilschans, blablabla, bla, het Van Tieloplein daar. Over innovatie, stad.
Ik wil er gewoon even aan toevoegen, dat zijn allemaal projecten waar we het ooit over hebben gehad. Namelijk Wolvenberg, Brilschans Park, daar hebben we met Evi van der Planken destijds over gesproken, de Berchemse burgemeester. Brielmont, daar is men nu al mee bezig, met die heraanleg en over het Van Tieloplein. Daar zouden we een nieuwswebsite over moeten opleggen.
Ja, maar dat zal wel van die zaken zullen nog wel misschien een keer op de gemeenteraden te pas komen. We moeten hier verder gaan. Innovatieve Stadshaven is ook een project. Ik ga dat toch eventjes voorlezen. Ik had er nog nooit van gehoord. Wat is dat voor iets? Dat is ten noorden van de Dam. Ten noorden van de Dam, ten noord waarschijnlijk naar links op de kaart, ten noordwesten van de Dam. Ik ga eventjes erop gezocht waar dat precies is. De stad kijkt nu naar de Aziadok Oostkaai, tussen Noorderlaan en Aziadok. Naar het Kempeneiland, tussen Aziadok en Kempisdok. En naar het Mexico-eiland, tussen Houtdok en Straatsburgdok. Dat is echt wel voor de Antwerpenaars hier. Hè. Dit gebied nemen we samen met de Steenborgerweert aan de andere kant van de Noorderlaan. Voilà, er zullen vooral veel bedrijvigheid, die willen de stad graag daar houden, bedrijvigheid. Ze willen wel een soort, maar waarschijnlijk kleinere KMO's of zo. Maar dat is een project dat, ja, ik vind dat wel nog ter discussie of op tafel zal komen deze legislatuur. We zullen eventjes heel kort nog een plaatje opleggen en dan Annick de Ridder. Afronden. Voilà.
Ja, ik weet het.
One more sing along. You ain't nothing but a hound.
Voilà, Bobby. Nee, is Bobby. Ja, Bobby McFerrin. McFerrin, 1960 ongeveer, maar zo menos. Goed, we gaan hier Annick de Ridder gaan afronden. Schepen van. Stadsvernieuwing. Ja, de nieuwe bouwcode, dat is toch wel redelijk belangrijk. De nieuwe bouwcode, er komt dus een nieuwe bouwcode en daar heeft ze iets over te zeggen natuurlijk. Of daar wordt ze over bevraagd en dan kan ik ze laten spelen. Annick, daar schepen van de bouwcode.
We willen ook werken aan het actualiseren van de bouwcode, zodat die enkel ruimtelijk uiteraard heel belangrijk op hoofdlijnen gaat remediëren en de controle houden. Nog een aantal technische vereisten gaat stellen die zeer belangrijk zijn naar parkeren en veiligheid en zo verder. Maar niet meer tot in detail gaat reguleren.
Dat was ze dus. Dus we gaan niet te veel regeltjes meer toepassen. We gaan dus de versoepelen, minder regels. Ze zegt dat dat nu nodig is, omdat regels elkaar soms tegenspreken. Dat kan wel zijn, misschien klopt dat. We vragen ons natuurlijk wel af wat de echte motivatie is, of dat de echte motivatie is. Er is geen volledige deregulering. Dus ook, als het over parkeerplaatsen gaat, dan blijven er blijkbaar wel regels. Maar wat dat dan is, weet ik nu niet. Betekent het dan dat er wel een minimum aantal parkings is nog altijd, of niet? Hè? Goed, Bert.
Ik vind het een beetje vreemd dat er nu alweer een nieuwe bouwcode komt, ja. Omdat er in de vorige legislatuur door onze schepen van Immobiliën, Rob van de Velde, ook al een bouwcode was. En die zette nogal erg in op parkeerplaatsen. Die had het vooral over inpandige parkeerplaatsen. Dus dat elk bouwproject van een zekere breedte, herinner u dat onder Patrick Janssens de gevelbreedte beperkt werd en zodanig ook het aantal inpandige parkeerplaatsen, garages dus. Maar inderdaad wordt bouwcode dan kapot gescheurd en is er nu een nieuwe?
Dat was misschien een goede vraag geweest inderdaad om te zeggen van ja, hey, u bent van N-VA, uw partij had de vorige legislatuur ook een bevoegdheid, hebt u dan een slechte job gedaan, waarom is dat de vorige keer niet? Allee, inhoudelijk werd er eigenlijk weinig over, ja, maar het antwoord is dan, we gaan dat veranderen, maar we weten nog niet hoe. He, ze weten, dus als er vraag van wat zal dat nu zijn, dan kwam er geen antwoord.
Wat zegt de oppositie daar dan van?
Wel, dat was het punt, ze vroegen eigenlijk wat komt er nu eigenlijk en dan kregen ze geen antwoord op. Ja dan stopt de discussie natuurlijk, dus we moeten het zien. En een keer dat die bouwcode er zal zijn, zal er waarschijnlijk wel discussie over zijn. Hè. Maar, ja.
Hetgeen wat ik gewoon wil opmerken, is dat een van de dingen, verwijten die destijds Rob van der Velde heel vaak kreeg, en andere schepenen die zich hieraan hebben gewaagd, was het verwijt dat ze nooit beroep deden op adviseurs of externe mensen die advies konden geven over mogelijke aanpassingen van de bouwcode. En dat ook mevrouw De Ridder in dezelfde...
Wel, we hebben het hier een aantal weken geleden gehad over de inkorting van de commissies, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, die waarschijnlijk hier er toch toe doet in deze zaak, die wordt daar bevoegdheden in gekrompen, geloof ik. Ik moet misschien zelf eens naar mijn eigen uitzending opnieuw luisteren. Maar dus, ja, dat zou dus wel kunnen. Maar in elk geval, dus er komt iets nieuws, minder regels, maar behalve dan als het over mobiliteit gaat, benieuwd wat dat is natuurlijk. Voilà. Dus dat wordt vervolgd zeker. Hè? Er was er iets van... Oké, zie ik kijken. Ja, natuurlijk. Ja. Dus dan... De rode draad, of hoe noemen ze dat? Het weerkerend elementje van alle gemeenteraadscommissiezittingen in december was van... Oké, er wordt 5 miljoen per jaar, ieder jaar extra bespaard. Dus 2020 5 miljoen. 2021 nog een keer 5 miljoen extra op personeel. Dus... moest dezelfde loonbeleid voortduren. Het is ongeveer 500 miljoen per jaar. Volgend jaar dan, met indexering, zou dat misschien stijgen naar 510 miljoen. Nee, dan gaan we maar 505 uitgeven. Ieder jaar 5 miljoen extra gaan besparen ten opzichte van een normaal plan. En ja, hoe gaat dat dan gebeuren? En daar was er geen antwoord op. En dus de oppositie heeft dan eigenlijk iedere commissie aan de bevoegde schepen gevraagd van, ja, waar gaan de besparingen bij u komen? Wie gaat u besparen? En ja, en dan kwam er telkens hetzelfde bericht. Annick De Ridder, ja, we hebben nog niets beslist, maar we gaan ervan uit dat we met de huidige personeelsbezetting verder kunnen. Dus geen enkele van de schepenen zei van, ja, bij mij is er wel, behalve dan natuurlijk de schepenen Kennis en De Wever, was er niet. En ja, die bedoelen dan waarschijnlijk ook dat er ergens anders zou moeten bespaard worden, want De Wever gaat ook niet besparen op de politie. Integendeel, er komt er veel bij. Dus ja, Geen antwoord daar.
Maar de manier waarop geschoven wordt met sommige budgetten vind ik onwaarschijnlijk eigenlijk. Omdat bijvoorbeeld, je hebt besparingen gekregen op een deel van het cultuurprogramma van het filmhuis Klapij. Je hebt, op de volledige werking van de Klapij, sorry. Je hebt een besparing gekregen op een project van het Roze Huis. Twee projecten die weg waren bij cultuur. Opeens komt dan Tom Meus de zaal binnen en roept hij dat hij die twee projecten wel zal subsidiëren. En die worden vanaf nu gesubsidieerd vanuit samenleven. Dus dan vraag je je echt af, is dat dan gewoon een broekzak-vestzak operatie, of waar liggen de besparingen nu eigenlijk echt? Of hebben ze gewoon de lotto gewonnen?
Ja. Daarvoor, een van de problemen die er zijn, is dat dus voor een stuk, daar is gans onze bijdrage ook over begonnen, het feit dat de cijfers van deze legislatuur moeilijk te vergelijken zijn met de vorige. Voor een stuk is dat normaal, omdat de OCMW nu mee in het budget zit, maar aan de andere kant wordt er ook geen enkele moeite gedaan om vergelijkingen te maken. Als de oppositie dat dan toch probeert te doen, zeggen ze, je bent met appelen met peren aan het vergelijken. Maar ja, terzelfde tijd geeft de meerderheid ook aan, want we hebben nog nooit zoveel geïnvesteerd als nu. Dus kun je dan niet geen vergelijkingen maken. Goed, waar ik kijk, we zijn hier bijna door de bevoegdheid van Annick de Ridder, en dan kunnen we waarschijnlijk afronden. Kijk, wat een soort discussie tussen Wouter van Bezien en Annick de Ridder. Graag op de gemeenteraad toch een reportage van de beleidsbeslissingen door de haven. Want dat was het punt, hè. Bert, dat je eerder aanhaalde, is het mogelijk dat dus een zo'n groot en belangrijk onderdeel van de stad Antwerpen als de haven en het havenbedrijf niet aan bod komt op de gemeenteraad. En dan zegt Annick de Ridder, dat is geen probleem, we gaan dat doen. We zijn met een meerjarenplanning bezig, eind volgend jaar is dat klaar. En we zullen in februari, eind volgend jaar, dus 2020 is dat klaar, we zullen in februari rapporteren, dus waarschijnlijk volgende week zou dat moeten zijn, ook in juni of september. En dan kijken wat we hier, die discussie, voilà.
Om de investeringen en op het moment dat de nieuwe meerjarenplanning voorligt, dat ik die ook hier eens kon voorstellen samen met onze CEO, totaal geen probleem. Maar juridisch is het zo dat ik rapporteer aan mijn raad van bestuur. Volstaat.
Dan ook de vragen van collega Van Dinderen.
Meer kan ik toch niet zeggen. Ik geef u volledig gelijk over heel de lijn. Ik zeg dat ik naar hier kom met de cijfers.
Ja, maar
dat u enthousiast zou zijn. Maar men zou bedanken.
Dat is
de handen ten hemel zou slaan en zeggen ongelooflijk.
Als u dat toch een reactie wilt, ik hoop dat het niet alleen bij rapportage blijft, maar dat we samen ook kunnen nadenken en eventueel wat meer richting geven. Dat zou ook niet zo slecht zijn.
Ja, maar nu alleen een vinger geven en een arm pakken, hè. Dat is... Ja.
Voilà, dus de gemeenteraadsleden, ze zijn te hebberig. Die willen een gans de arm pakken van Annick de Ridder. Want ze vragen een soort adviesrecht eigenlijk over het havenbeleid van de stad Antwerpen. Waarvan de stad dus de eigenaar is. Hè. Goed, ik ga een plaatje spelen, Louis. En dan gaan we over naar het vredesplan van Trump. Hè. En dus de volgende aflevering. Nog een klein stukje kennis. Want je had ook nog een... bevoegdheid, middenstand en toerisme, dat is eigenlijk maar dat is 2 minuten. En daarna Marienauer. Ja, Marienauer. En dat Marienauer, dat is dan openbaar domein, economie, industrie, innovatie, digitalisering. Goed.